Sarah werd slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De impact is groot geweest. En niet alleen wat er is gebeurd, maar ook omstanders erbij bijvoorbeeld en hoe zij reageren.
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt al 20 jaar direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis en brengt ze met elkaar in contact. Herstelbemiddeling gebeurt na een misdrijf, ongeluk of seksueel misbruik. Contact met de ander kan voor rust en verwerking zorgen. In deze podcastserie Ervaringsverhalen vertellen deelnemers van Herstelbemiddeling hun verhaal over waarom ze in contact wilden komen met de ander en hoe ze het proces hebben beleefd.
Dat is heel vaak zo in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is bij de gebeurtenis zelf was geen camera aanwezig of sporenonderzoek zou je nog kunnen doen wat echt hard bewijs is, maar ja, dat had ik allemaal niet.
Ze meldde zich bij Perspectief Herstelbemiddeling, maar de dader reageerde niet op haar verzoek om in gesprek te gaan. Ze is wel met een andere betrokkenen in gesprek geweest.
Ik had nu zoiets van ja, en nu gaan jullie ook allemaal, ja, nu wilde ik gaan schelden. Nu kunnen jullie ook allemaal de tering krijgen. Ik ga er gewoon echt alles aan doen, zeg maar. Maar ik hoop dat daar besef komt bij die daders dat voor hunzelf helend zal zijn. Misschien op de lange termijn en niet nu. Maar zeker ook voor de slachtoffers.
In deze aflevering van Ervaringsverhalen gaat Anna Pastor in gesprek met Sarah over haar ervaring met herstelbemiddeling.
Hi Sarah.
Hi.
En heel erg welkom dat je hier bent, dat je wil vertellen over wat je hebt meegemaakt. Maar vooral ook hoe je hulp daarvoor hebt gezocht. Jij bent slachtoffer geworden in het verleden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je bent daarvoor bij de politie geweest, hebt aangifte gedaan, maar kwam daar eigenlijk niet verder. Hoorde over perspectief herstelmiddeling en heb je toen daarvoor aangemeld. En daar wil ik het heel graag met jou over hebben. Zou je beginnen met willen vertellen hoe het na die ervaring van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hoe ging dat daarna verder in de dagen en weken daarna?
Nou, soms is dat ook wel moeilijk om te herinneren. Want als je zoiets meemaakt, dan ja, kom je daarna een beetje in een soort van zombie-staat. Want het is dan best wel, de impact is dan best wel groot en dan ga je dus afvragen, nou, wat is me eigenlijk overkomen en wat moet ik hiermee? En ik moet ook nog werken en zo en mijn leven doen. Maar dat gaat dan even niet, dus dan neem je vrij van je werk of je meldt je ziek. Je licht je vrienden in. Ja, je probeert een beetje te overleven en te bedenken wat voor stappen zijn nu goed voor mij om te zetten, denk ik. Maar voordat je dat gaat bedenken, ben je eerst gewoon in shock voor een paar weken. En ik had toen het geluk dat ik al therapie had. Dus ik heb toen direct contact gezocht met mijn therapeut die ik toen had. En die heeft toen een soort van spoedsessie kunnen ze dan in de agenda zetten. Dus meteen het eerste plekje wat hij had. Of eigenlijk heeft hij gewoon tijd vrijgemaakt. En toen mocht ik daar gelukkig mijn verhaal meteen doen. Maar op een gegeven moment ging ik dus wel nadenken van oké, wat wil ik? Wil ik in gesprek met de dader? Wil ik niks? Wat wil ik? En toen ben ik een paar weken volgens mij na dit voorval ben ik echt in gesprek al geweest met de dader. Heb ik hem face-to-face gezien, helemaal zelf geïnitieerd. Maar dat was niet een prettig gesprek en ja, er was ook geen bemiddeling of zo, dus ik vond dat als slachtoffer heel moeilijk om dat te soort van regisseren dan. En toen daarna ben ik overgegaan op aangifte. Ik weet niet meer hoe ik hierbij ben gekomen. Ik denk dat ik heb gegoogeld, maar toen heb ik eerst het Centrum voor Seksueel Geweld gebeld. Want ik zag dat je daar ja, gewoon vrijblijvend zeg maar, contact op kon nemen, dat iemand je dan zou bellen en ja, dat zij jou bepaalde tips konden geven. Dus toen heb ik hun gebeld. En nou, dat was een heel fijn gesprek wat ik vervolgens telefonisch kreeg. En die persoon heeft mij toen ingelicht hoe je aangifte kan doen. Dus ik heb toen gebeld naar de politie. Om een afspraak dan te maken. En dat voelt al super raar of zo. Alsof je een soort van doktersafspraak gaat maken. Maar
Maar was dit de aangifte?
Nee, dit was een afspraak maken voor een aangifte.
Oké. Okay.
Dus dat had ik niet verwacht.
Nee.
En vervolgens ja, kwam die afspraak en ben ik naar de aangifte gegaan.
Hoe reageerden mensen in jouw omgeving op wat jou was overkomen?
Heel wisselend. Dus sommige mensen die waren heel... ja, zeg ik dat, lief, begripvol, luisterend. Wel echt zorgend ook. Anderen reageerden heel rationeel. Wilden ook veel over de context weten. Dus ja, keken niet echt naar mij als mens. En wat vervolgens de impact daar van de gebeurtenis op mij was. Maar wilde meer ook gewoon een situatie kunnen schetsen of zo. Misschien zelf te kunnen inschatten hoe erg het wel niet was. Anderen vonden het achteraf, als ik daar nu over nadenk, misschien te confronterend of te heftig. Dus weten dan ook gewoon niet zo goed hoe ze moeten reageren en ga dan zelf zeg maar vermijden. Dus ik heb het wel eens aan iemand verteld en zei hij, oh oké, ja, heftig wel. En dan daarna weglopen en zijn eigen dingen weer gaan doen. Dus er hangt gewoon heel veel ongemak ook om dit thema heen. Ja, waardoor er gewoon heel wisselend op gereageerd wordt.
Je hebt aangifte gedaan bij de politie.
Mm-hmm.
Hoe ging dat toen verder?
Ik werd ontvangen door twee vrouwelijke rechercheurs, denk ik. Als ik het... ik denk dat dat de juiste term is. En wat het eerste wat mij opviel is dat ze geen uniform aan hadden. Dus dat vond ik wel iets heel fijns. Want ik denk als ze dat wel hadden gehad, dat ik best wel geïntimideerd ook daardoor werd. Van oeh, ik zit nu wel bij de politie en ik ga nu een verhaal vertellen. Dus dat vond ik heel prettig. En vervolgens word je gewoon door een heel... ja, je krijgt enorm veel vragen op je afgevuurd. Dus alles moet helemaal tot in detail gezegd worden. En het wordt ook opgenomen. Er zijn ook camera's, zeg maar, om je heen. Het voelt wel echt een hele serieuze, als een superserieuze omgeving. Dat maakt wel impact. En ja, je moet gewoon echt alles vertellen. Dus ik moest bijvoorbeeld ook zeggen hoeveel alcohol heb ik gedronken toen. En volgens mij ook hoeveel alcohol drink je normaal. Gewoon alles oprakelen. Ook welke mensen zijn hierin betrokken. Kunnen we nog andere mensen jouw omgeving vragen? Wil je daarvan alle telefoonnummers opschrijven, alle achternaam? Ik moest alles opschrijven.
Hoe was dat voor jou? Of was het wel duidelijk van met als doel?
Ik vond het wel goed, want ik dacht... ja, misschien kunnen ze daardoor wel meer informatie krijgen. En wordt dan de dader opgepakt of zo, dacht ik.
Ja.
Dus ik vond het eigenlijk wel goed.
Ja.
Ja.
En hoe ging het toen verder?
Even een slokje.
Ja.
Maar toen verder ging, nou, ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd. Misschien heb ik daar wel anderhalf uur binnen gezeten of zo. Ik moest dit nu te denken van ook wel met pauzes. Ik rookte toen ook nog, dus ik mocht dan ook... dat zeiden ze van tevoren wel van, als je pauze wilde, mag je wel pauze nemen. Mag ook even een sigaretje roken buiten. Nou, dus wel een paar keer dat gedaan. Ook om eventjes weer te bezinken van, oké, ik ben zit hier, heb ik alles gezegd. Zo. En dan op een gegeven moment is dat voorbij en dan ga je weg. En dan, ja, dan moet je dus gaan wachten tot de zedenpolitie weer contact met je opneemt. Maar er werd toen al wel in de aangifte gezegd dat de kans klein is dat er iets met dit verhaal gedaan wordt. Dus ze gaan je wel een beetje voorbereiden op... hoe zeg je dat? De verwachtingen, zeg maar, worden al besproken.
Ja, ja.
Dus dan hebben ze die aangifte, of het proces verbaal heet dat dan, en dat leggen ze dan op een stapel. Want ik ben echt niet de enige. Er zijn heel veel mannen of vrouwen. Ja, er kwam uitslag over. Ik heb daar volgens mij ook nog wel eventjes over gemaild. Zo van waarom en hoezo en waar staat dat dan? Want de uitslag was voor mij negatief. Er werd niks verder gedaan met mijn proces verbaal. Zo wilde ik dan nog wel even wat meer woorden over dan alleen een nee.
Want? Dus ja, daar gaat ze ook een reden erbij?
Ja, het ging over bewijsmateriaal. Dus, en dat is heel vaak zo in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is, bij de gebeurtenis zelf was geen camera aanwezig. Of sporenonderzoek zou je nog kunnen doen, wat echt hard bewijs is. Maar ja, dat had ik allemaal niet. Dus het was mijn woord tegen zijn woord. Nou ja, en dat is geen bewijs.
En hoe was dat voor je, dat het OM niet verder ging ermee?
Ja, ik was daar wel boos over. Ik was daar verdrietig en teleurgesteld en kwaad over. Omdat je dan dus... Je onderneemt dan de stap om wel aangifte te gaan doen. Je bent slachtoffer. En als slachtoffer moet je zelf met alles dealen. En dan krijg je gewoon ook niet hulp, zeg maar, van justitie daarbij. Dat al best wel ballen is dat je aangifte doet, vind ik. En dan, dat vond ik wel echt grote teleurstelling. Maar ik dacht wel meteen, wat kan ik dan doen?
En wat was dat?
Ja, ik had wel gehoord over perspectiefherstelbemiddeling. Volgens mij bij de politie al, omdat dus de verwachtingen toen al werden geschetst. Maar er is wel een organisatie Perspectief Herstelbemiddeling waarmee je misschien iets kan. En misschien dat Centrum voor Seksueel Geweld daar ook al wel wat over had gezegd. Maar dat was helemaal aan het begin van mijn proces. Dus toen was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Dus ja, eerst was er een periode van eventjes balen is veel te zacht gezegd. Mm. Maar gewoon echt kwaad zijn dat de aangifte niet doorkwam, zeg maar. En na die periode dacht ik, nou, dan ga ik wel naar perspectief.
Maar je zegt, je hebt hem zelf al een keer aangesproken. Mm-hmm. Wat maakte dan voor jou dat je dacht, hey, misschien, wat zouden zij voor mij kunnen doen? Waar hoopt je op?
Nou, een stukje, zeg maar, misschien wel mezelf beschermen voordat ik zelf in een soort van bemiddelaar of procesrol ga zitten. Ik zou het fijn vinden als ik met hem in gesprek zou kunnen met iemand erbij die het gesprek leidt of gaande houdt. Of vraagt van wat doet dat met jou als de ander dit zegt. Misschien ook wel een stukje confrontatie bieden aan de andere partij die ik graag aan tafel wil hebben. En in een veilige omgeving.
Kun je vertellen hoe dat verder ging? Dus je meldde je aan bij de Perspectief Herstelmiddeling. Mm-hmm. En hoe ging dat toen verder?
Ik meldde mij aan. Toen nam iemand contact met mij op. Wat ik echt super fijn vond, is dat Iris bij me thuis kwam. Dus ik hoefde toen ook niet ergens naartoe. Voelt toch dan wel ergens minder prettig als je dan weer naar een omgeving moet in een gebouw waar je dan deze serieuze zaak gaat bespreken. Ja. Dus ik vond het wel heel fijn dat ze bij mij thuis kwam. En nou, toen gingen we gewoon thee drinken met wat lekkers erbij, zeg maar. En dan over dit hebben. En dan wel echt een startgesprek van met wat is je doel en waarom zou je dit traject aan willen gaan. En wat daarbij ook wel heel prettig was, dat Iris wel ook goede vragen stelde. Van als ik bepaalde dingen dacht of uit emotie of zo wilde bijvoorbeeld, dan stelde ze me, ik weet niet, gewoon een beetje confronterende vragen soms, waar ik dan weer even over na kon denken. En dan konden we dan in een volgend gesprek, gingen we het daar weer verder over hebben. We hebben gewoon hele goede gesprekken gehad, zeg maar, naar het doel toe dat ik dan met de dader aan tafel zou zitten.
Ja, wat wil je vertellen? Wat was jouw doel? Waar hoopt je op door met een ander in gesprek te gaan?
Ik hoopte eigenlijk op een stukje erkenning, denk ik, vanuit mijn kant. En dat iemand echt wilde luisteren. Of dat ik het gevoel had dat de ander echt naar mij luisterde. Ja, en dat ik dus gewoon mijn verhaal kon doen. Zonder interruptie of zo. Dat zij dus ook tijdens het gesprek wat kritische vragen kon stellen. Of kritische vragen, niet per se, maar meer van, hey, wat doet het met jou? Ik zie nu dit in jouw gezicht of aan je lichaamshouding. Wil je daar wat over zeggen? Er komt dan een veel eerlijker gesprek of zo. op gang.
Ja.
Omdat iemand dat in de gaten houdt, wat er verder gebeurt.
En wilde je ook vertellen over wat de impact op jou was geweest?
Ja, zeker. Ja. Ja, dat wilde ik wel ook heel graag, ja.
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 En kun je daar iets over vertellen?
Ja, als ik dat moet uitleggen, ja, de impact is groot geweest. Zeker omdat wat er dus is voorgevallen is. En ik heb vroeger ook al wel eens iets meegemaakt en dit leek een beetje een kopie van dat. Dus de impact was groot. En niet alleen wat er is gebeurd, maar ook omstanders erbij bijvoorbeeld en hoe zij reageren. En vroeger heb ik daar niks mee kunnen doen, omdat ik nog heel klein was. En nu wel. Dus ik had nu zoiets van, ja, en nu gaan jullie ook allemaal, ja, nu wilde ik gaan schelden. kunnen jullie ook allemaal de tering krijgen. Ik ga er gewoon echt alles aan doen, zeg maar. Dus ik ga met jullie in gesprek. Ik ga vertellen wat het met mij doet. Ik ga ook vertellen waarom dit fout is, hoe de ander reageert. Of hoe je wel met een slachtoffer om moet gaan. Dus ik voelde daar wel veel kracht of zo ook in. Van, ja. En nu gaan we het gewoon helemaal doen zoals ik het wil.
In eerste instantie wilde je graag met de dader van het voorval in gesprek. Maar die heeft niet op het verzoek gereageerd, begreep ik.
Nee.
Was je daarop voorbereid?
Ja en nee. Je houdt er natuurlijk wel rekening mee dat er nee gezegd kan worden. Ik had daar wel rekening mee gehouden. Zeker omdat ik kwam uit dat politieproces. Ik had ook gehoopt dat de dader in ieder geval gehoord zou worden door de politie. En dat zou dan verplicht zijn. En ik was ook op de hoogte dat als je naar perspectief gaat, dat het allemaal vrijwillig is. Dus daarmee dacht ik wel, oh ja, oké. Dus hij heeft ook de mogelijkheid om nee te zeggen of om niet te reageren op het verzoek. Dus ik had daar zeker rekening mee gehouden. Maar ja, je hoopt natuurlijk iets anders. Dus je bent altijd teleurgesteld of gefrustreerd als het dan toch uitkomt.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk ben je met iemand anders in gesprek geweest.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, deze persoon was een persoon die ook betrokken was bij de situatie. Dus hij had ook impact op mij, zeg maar. Dus ik had al, toen ik het proces inging van perspectief herstelbemiddeling, zoiets van, ik wil graag met deze persoon praten, maar ik wil ook met de dader in gesprek. Dus als twee losse gesprekken. Omdat ik dacht, nou, dat zou mij denk ik het meest helpen in mijn proces. Dat ik aan deze allebei mijn verhaal kan doen. Dat er wordt geluisterd en dat we in gesprek kunnen. Volgens mij heeft het een paar maanden geduurd. Voordat van de aanmelding, zeg maar, tot daadwerkelijk het gesprek. Dus van tevoren had ik meerdere gesprekken met Iris daarover. En Iris had dan ook met de andere kant gesprekken. Dus dat is natuurlijk nodig om als bemiddelaar een vertrouwensband op te bouwen met beide kanten. Moeilijk ook.
Ja, je zegt natuurlijk, maar
ja, vond ik soms moeilijk ook. Want zelf had ik zoiets van, ja, hallo, wat ik zeg is toch gewoon, je moet toch aan mijn kant staan, een beetje zo'n gevoel. Ja. Dus dat vond ik soms wel een dingetje, dat de bemiddelaar neutraal moet blijven. Maar ja, ik begrijp dat ook voor het doel uiteindelijk.
En waar vond het gesprek plaats en hoe heb je je daarop kunnen voorbereiden?
Het gesprek vond plaats op het kantoor van Perspectief Herstelbemiddeling in Utrecht. Als voorbereiding ben ik daar 1 keer naartoe geweest, al van tevoren, voordat het daadwerkelijke gesprek ging plaatsvinden. Ook omdat ik wel echt heel veel spanning voelde bij het uiteindelijke gesprek. Dus ik had met Iris afgesproken dat ik daar een keer zou zijn, dat ik de ruimte zou zien, dat ik de opstelling zou zien met hoe de stoelen waren. We bespraken ook van, nou, waar ga jij dan zitten, waar ga ik zitten, waar gaat de persoon in kwestie die ook kwam zitten. Want ik had heel duidelijk voor mezelf bedacht, ja, ik wil niet naast hem zitten, want dat vind ik eigenlijk te dichtbij. Dus ik wil eigenlijk dat hij daar gaat zitten bijvoorbeeld. Nou, we besproken, oké, dan zetten we daar een tas neer. Dan kan hij ook niet daar zitten. Ja. Dus het was wel goed uitgedacht. En dat vond ik heel fijn. En ik ging een brief voorlezen, omdat ik wist dat ik super gespannen zou zijn. En dan kon ik wel eens dingen vergeten. Dus ik had het allemaal opgeschreven. En ik had die brief ook al van tevoren aan Iris voorgelezen. Dus het wist zij ook. Ja, dus de hele planning was helemaal duidelijk van tevoren. En ik kwam als eerst daar en daarna kwam de persoon in kwestie. Zodat we elkaar ook niet in de lift of zo zouden tegenkomen. Ja, dus goede voorbereiding.
Ja. Ja. En liep het uiteindelijk ook zo, hoe jullie bedacht hadden?
Ja, het liep volgens planning, ja.
We gaan het niet over het inhoud van het gesprek hebben. Want de gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Mm-hmm. Maar kun je uitleggen hoe je je voelde toen je bij het gesprek wegliep?
Ja. Hoe ik mij voelde toen ik bij het gesprek wegliep? Ja, natuurlijk ontlading van, oh, lekker dat dit geweest is. En ook gewoon trots over mezelf van, oh, wat goed dat ik dit heb gedaan. Maar ik vond het ook best wel moeilijk, want ik dacht, oké, nou, dit is het dan, of zo. Zetten we nu een punt achter het proces, want ik kon ook een soort van niet meer verder met dit verhaal. Dit was de laatste organisatie waarmee ik iets kon en dat vond ik best lastig. Het was een besef van, oh ja, alsnog moet ik zelf verder met wat mij is aangedaan, met mijn eigen proces, met wat voor een invloed dat heeft op mijn leven. De opluchting of de trots was ook wel snel weg of zo. Dus er kwam een besef van, oh, ja, shit, ik moet toch nog wel veel meer doen dan alleen dit. Maar dan alleen. Dus ik kan niet meer met omstanders of daders in gesprek. Ik vond het eigenlijk wel lastig.
Ja.
Ja.
Ja. Snap ik ook.
Ja.
Dus er was ook niet zo'n enorm halleluja gevoel van, wauw, dit heeft echt alles opgelost en nu kan ik verder met mijn leven.
Nee, maar dat had ik denk ik wel een soort van verwacht of zo, dat ik dat zou hebben. Maar daar heb ik het na het gesprek ook nog wel met Iris verder eventjes over gehad. Zo van, ik voel me toch best wel raar of zo, over dat dit was het.
Ja.
Zeg maar, en ik had wel gedacht, oké, wauw, weet je wel, het is nu allemaal voorbij, ik heb het allemaal gedaan. En dat denk ik nu nog, steeds van, oké, ik ben echt super trots op mezelf. Met welke stappen ik allemaal wel heb gezet. En dat ik confrontatie heb opgezocht, zo allemaal gedaan. En dat is ook heel goed en ik zou ook dat meegeven aan iedereen. Maar het is niet alsof het alles oplost of zo.
Nee, het is een,
van nu heb je de toets gehaald en ja.
Het is een stapje misschien.
Het is gewoon een stap. Het is een stapje, ja.
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 En je zei al net, wat zou je andere slachtoffers willen meegeven? Of hoe je het ook wil noemen, ervaringsdeskundigen, overlevers. Mm-hmm. Mensen die hierover nadenken om dit te gaan doen.
Mm-hmm. Ja, doen. Ik zou het doen. Ik zou zeker zeggen van doen. Maar als je heel veel weerstand voelt en het echt niet wil, dan is het ook goed als je het niet doet natuurlijk. Maar als ik voor mezelf spreek, dan, als ik hierop terugkijk, dan heb ik alles eraan gedaan wat ik zou kunnen doen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel gewoon echt een fijn gevoel. En het heeft niet altijd de uitkomst gehad wat ik zou willen, maar alsnog heb ik het wel gedaan. En als ik nu hier zou zitten dat ik dat niet heb gedaan, dat zou toch aan me blijven knagen of zo. Van, ja, ik weet niet, verantwoordelijkheid nemen, toch ergens. Dus ik zou wel meegeven, als je hierover nadenkt, ga het doen. Laat je informeren. Zoek misschien verhalen op van ervaringsdeskundigen. Of contact iemand online die je kent die dat heeft gedaan. Bel Centrum voor Seksueel Geweld. Want echt die mensen die aan de telefoon je te woord staan, of in ieder geval die mij te woord hebben gestaan, waren echt super lief. Maar je kan ook al gewoon een oriënterend gesprek met perspectief hebben. Je zit natuurlijk nergens aan vast. Dus je kan dat gewoon aftasten, zeg maar. En je kan er altijd uit. Dus ik zou zeggen, het begin.
Hey, en jij hebt ook meegedaan aan een documentaire. Mm-hmm. Wat is jouw doel daarmee? Waar hoop jij op te bereiken door je uit te spreken?
Ja, dat is de documentaire Veerkracht. Ik noem het toch even, ja, als dat mag.
Tuurlijk.
Nou ja, ik ben wel heel erg voorstander van je uitspreken. Zeker over thema's die zo gevoelig liggen. Ik heb zoiets van, ja, fuck alle meningen van andere mensen. Of schuld en schaamte is voor mij niet een ding om mijn mond, zeg maar, te houden. Dus ik zou wel willen laten zien, ook al is het heel kwetsbaar of zijn er mensen bij betrokken, die nog steeds een rol spelen in mijn leven. Maar ik wil niet meedoen, zeg maar, aan doofpotzaken of mijn mond houden. En het helpt voor mij ook heel erg om me uit te spreken en het met mensen over dit soort zaken te hebben. Maar het helpt hopelijk dus ook anderen dat ze mij zien praten. Van, oh ja, nou, zij praat over haar verhaal, maar misschien mag ik hier ook wel over mijn eigen verhaal praten. En dat hoeft niet voor een camera of whatever, maar je kan dat wel doen met je directe omgeving bijvoorbeeld. Dus gewoon met je vrienden of met je ouders. Dus je kwetsbaar opstellen is eigenlijk best wel cool. Dus dat hoop ik, dat mensen daar toch wel een beetje geïnspireerd door raken.
Ja.
Ja.
Dus als we het hebben over seksueel geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat zou jij tegen daders of plegers of beschuldigden in het algemeen willen zeggen?
Ook al is het heel moeilijk, ga ook in gesprek. Ook bij daders kan er natuurlijk heel veel schuld en schaamte en angst ook liggen, waardoor ze denk ik ook vaak niet in gesprek gaan. Maar ik hoop dat daar besef komt bij die daders dat voor hunzelf helend zal zijn. Misschien op de lange termijn en niet nu. Maar zeker ook voor de slachtoffers. Dus ik hoop dat ze toch zich dat beseffen. Van, je helpt echt de ander. En uiteindelijk jezelf denk ik ook op lange termijn mee. Want ik geloof ook echt als mensen slechte dingen doen, daar denken ze nog over na. Misschien over een paar maanden of over een paar jaar of misschien wel over 30 jaar. Maar het is toch ook fijn als dader dat je dan wel er iets aan hebt gedaan. Dus ik zou zeggen, ga toch dat gesprek aan. Ook al voel je je heel beschamend over wat je misschien hebt gedaan. Ja.
Hey Sarah, heel erg bedankt voor dit gesprek, dit fijne gesprek. En,
bedankt voor de uitnodiging.